Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd door God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 68 zingen wij het derde vers. Spring op van vreugd, verheft zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen, die weduwe haar recht verschaft, die streng haar onderdrukker straft en voor zijn wraak doet vrezen. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 68 en daarvan het derde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 19e hoofdstuk en daarvan de versen 17 tot en met 30. Wij herzeggen nu Johannes 19, de versen 17 tot en met 30. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 80ste vers. Ai, zie, o Heere, dat ik uw wet bemin. Uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. En wat er verder volgt.
Zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets wat uw naasten is.
Thank you.
Wij lezen nu Johannes 19 vanaf vers 17 tot en met 30. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan de Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet, de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen. Voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel dien hij lief had, daarbij staande zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. En er stond dan een vat vol edik. En zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Tot zover.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 19 en daarvan de versen 26 en 27. Johannes 19, de versen 26 en 27, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. De gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het derde kruiswoord. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de smart van Maria. In de tweede plaats letten we op de liefde van Jezus. En in de derde plaats letten we op de gehoorzaamheid van Johannes. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij het derde kruiswoord, een drietal gedachten. In de eerste plaats de smart van Maria. Letten we dan vooral op de omstandigheden waaronder deze woorden gesproken zijn. Onze tweede gedachte, de liefde van Jezus. Het 26e vers, het eerste gedeelte van het 27e vers. En onze derde gedachte, de gehoorzaamheid van Johannes. Het slot van het 27e vers. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Gemeente, we hebben er al eerder bij stilgestaan dat het heel opmerkelijk is dat de drie eerste kruiswoorden niet over Jezus zelf gaan. De Heer Jezus leert zijn discipelen, we hebben dat ook gehoord op de biddag, om eerst te bidden, niet voor zichzelf, maar voor God, voor zijn naam. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En we zien bij de borg en middelaar juist het tegenovergestelde, dat hij eerst heeft gebeden voor de zijnen en dan pas voor zichzelf. Hij heeft zichzelf ook in het gebed geheel weggecijferd. En dat was des te opmerkelijker, omdat de eerste bede nota bene was voor zijn vijanden, voor degene die hem kruisigde. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De tweede voor de moordenaar en de derde voor zijn eigen moeder. We zien dat het kringetje als het ware steeds naderbij komt. Er liggen ook verschillende accenten in die eerste drie kruiswoorden. Het eerste kruiswoord gaat over een geestelijke weldaad. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. De Heer Jezus vraagt om verzoening, om vergeving aan zijn vader voor degene die hem kruisigen. De tweede bede is een geestelijke, maar ook een eeuwige weldaad vooral. Want de Heere zegt aan de moordenaar toe: de ingang in het koninkrijk der hemelen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het derde kruiswoord, waar gaat dat eigenlijk over, jongens en meisjes? Over wat voor soort weldaad? Eerste kruiswoord over een geestelijke weldaad. Tweede kruiswoord over een eeuwige weldaad. En het derde kruiswoord, dat gaat over een lichamelijke weldaad of over een tijdelijke weldaad. En dat is niet minder. Wij vinden dat vaak minder, het tijdelijke, het aardse, het lichamelijke. Maar dat is niet minder, dat hoort er ook bij. Dat is ook vanmorgen de boodschap dat het kruis van Christus is niet alleen tot leniging van geestelijke nooddruft, maar het kruis van Christus is ook tot leniging van lichamelijke nooddruft. Degene die de Heere vrezen, die krijgen niet alleen na dit leven al het nodige goed, maar die krijgen ook in dit leven de belofte dat de Heere voor hen zorgen zal. In rouw, in moeite en in verdriet. En die tijdelijke weldaden, die tijdelijke nooddruft, daar mag ook om gevraagd worden. En dat is door de Heer Jezus ook betaald. Dat is niet minder. Hij kocht de zijne naar ziel en lichaam beide. En al uw belangen, kinderen des Heren, zijn in goede handen. Uw geestelijke belangen, uw eeuwige belangen, maar zelfs ook uw tijdelijke belangen. Wij ontmoeten hier aan de voet van het kruis een groepje vrouwen. Er staat in het voorgaande vers en bij het kruis, het 25e vers, en bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Dus drie vrouwen worden hier met name genoemd. Het zijn drie Maria's. Het zijn de drie bekende Maria's uit het Nieuwe Testament. En daar staat er zelfs één onder, Maria Magdalena, uit wie de Heere zeven duivelen heeft uitgeworpen. Zij staat ook aan de voet van het kruis. En zij mag er iets van zien wat het hem gekost heeft om haar te verlossen uit het rijk van de vorst der duisternis. Waar zijn de discipelen? Wij vinden hier een handjevol vrouwen bij het kruis, maar waar zijn de discipelen? Die zijn er niet. Er is maar één discipel, jongens en meisjes, bij het kruis. Dat zullen we straks horen, dat is Johannes. En de andere discipelen, die zijn allemaal weggevlucht. Uit angst. En helaas ook uit ergernis. De meesten houden zich schuil. Deze vrouwen, deze zwakke vrouwen, gaan de discipelen voor. En dat zie je wel meer in het Nieuwe Testament. Dat vrouwen soms dichter bij de Heer Jezus gestaan hebben dan zijn eigen discipelen. Dat vrouwen soms meer geoefend zijn dan zijn eigen discipelen. Ik denk bijvoorbeeld aan Maria die de voeten van de Heer Jezus wies. En de Heer Jezus zegt, zij heeft dat gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Terwijl de discipelen er totaal geen erg in hadden dat de Heer Jezus aan het kruis zou gaan sterven, had die Maria daar wel erg in. Deze vrouwen, ze zijn tot een voorbeeld. Ze staan van verre. Althans, dat schrijft Matthäus en Marcus. Terwijl je hier eigenlijk de indruk krijgt dat ze niet van verre staan, maar dat ze juist heel dichtbij staan. Want de Heer Jezus heeft zijn moeder niet aangeroepen. Ze staan aan de voet van het kruis. En verklarers die denken dat ze hier nog dichtbij gestaan hebben en dat ze later meer naar achteren zijn gegaan uit smart, of misschien zijn verdreven door de soldaten, dat ze weg moesten daar bij het kruis. Waarom staan ze daar? Nou, ze staan daar niet uit sensatielust. Dat heb je wel eens als er iets gebeurt, dat er heel veel mensen op afkomen uit nieuwsgierigheid om te kijken wat daar toch wel gebeurt. Nee, dat is niet de reden dat deze vrouwen gekomen zijn. En als dat onze reden is, dan kunnen we maar beter thuis blijven, in plaats dat we ergens op afgaan, hier of daar. Waarom staan deze vrouwen daar? Uit liefde. Uit liefde, omdat zij van Jezus niet kunnen scheiden. Ze kunnen van hem geen afscheid nemen. Hij is hun alles geworden. Buiten Jezus, dat hebben ze beleefd, is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En wat er op dit moment allemaal in hen omgaat, dat weet ik ook niet. In hoeverre ze zicht gehad hebben op de betekenis van het offer van de Heer Jezus Christus, dat weten we niet precies. Er zal ook onderscheid geweest zijn, ook tussen die vrouwen. Maar één ding maken ze allemaal mee. En dat is dit, dat de Heer Jezus Christus door Gods recht aan hen wordt ontnomen. Dat moesten ze leren. Gods recht moet zijn loop hebben. En gemeente, dat is nog een punt dat de Heer al zijn kinderen gaat leren. Dat is een punt dat wij allemaal moeten leren. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moet aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk worden betaald. En tussen die Maria staat Maria, de moeder van Jezus. Daar hangt haar kind. Daar hangt haar natuurlijke zoon, die zij heeft gebaard. Haar bloedeigen kind. Ik heb wel eens eerder gezegd, voor een ouder die een kind verliest, is geen naam. Een man die zijn vrouw verliest, is een weduwnaar. En een vrouw die haar man verliest, is een weduwe. Maar hoe noem je een ouder die een kind verliest? Daar heb je niet een speciale naam voor. Een kind dat zijn ouders verliest, dat noem je een wees. Maar hoe noem je een ouder die een kind verliest? Dat is het grootste verdriet dat iemand in dit leven overkomen kan. En Maria staat hier alleen. Waar is Jozef? Al de verklaarders denken dat Jozef inmiddels gestorven is, want je leest niks meer van hem. De laatste keer dat je van hem leest, dat is bij de 12-jarige Jezus. Waarschijnlijk is Jozef niet oud geworden. En moet Maria haar weg alleen gaan. Daar staat ze als weduwe aan de voet van het kruis. Maar ze heeft toch meer kinderen? Waar zijn die andere kinderen? Waar zijn de broers van de Heer Jezus? We weten het niet, ze zijn er niet. We weten ook dat die broers van de Heer Jezus vijandig, althans in ieder geval aanvankelijk, vijandig tegenover hem gestaan hebben. Zij geloofden niet in hem. En ze laten hun moeder alleen staan bij het kruis. Even goed onthouden, zij laten hun moeder alleen staan bij het kruis. Wat een waarschuwing. Ze maken haar smart eigenlijk nog groter, ze begrijpen haar ook niet eens wat er in haar omgaat. Maria staat daar moederziel alleen, menselijke wijs gesproken. Ja, dat heeft de zonde teweeg gebracht. Dit komt nou door de zonde. Waarom gebeuren de dingen? Waarom aardbevingen? Waarom verdriet? Waarom rouw? Op de bodem aller vragen, daar ligt der wereld zonder schuld. En gemeente, er staat hier ook niet een opstandige moeder. Er staat hier niet een moeder met vuisten gebald, staande stil door smart bewogen. horen we deze moeder niet mopperen, maar mag ze buigen onder het kruis wat de Heere haar oplegt. Ik denk, als Maria opstandig was geweest, als ze tegen God had gevochten, dan had de Heere haar op dat moment niet zo liefelijk vertroost. Maar ze mocht buigen onder Gods slaande hand. Kennen we dat? Ja, dat is niet zo moeilijk bij een kleinigheidje. Maar als je kind wordt weggenomen, want dat gebeurt hier, buigen onder Gods slaande hand, de hand op de mond. Dat heeft Maria gedaan. En ja, hier hangt niet alleen haar kind, maar hier hangt haar zaligmaker. De smart is vele malen dieper. Ze had hem door het geloof verwacht. Ze heeft van hem gezegd: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En ze heeft toen ze het kindeke door het geloof mocht aanschouwen. Jullie kennen dat versje, jongens en meisjes, heeft ze ervan gezongen. Mijn geest mag blij den Heer, mijn zaligmaker noemen. En dat raakt ze nu kwijt. Niet alleen haar gehele dagelijkse leven gaat op zijn kop, maar ook haar geestelijke leven. Er komt een zwaard dwars door haar leven heen. Simeon had het gezegd. Er zal een zwaard door uw ziel gaan. En dan gebruikt Simeon voor dat woord zwaard het beeld van een slagzwaard, een groot zwaard. Sommigen denken dat Maria als martelares gestorven is. Maar nee, het is niet een zwaard wat haar door haar lichaam zal gaan, maar het is een zwaard dat door haar ziel zal gaan. En de kanttekeningen die wijzen op de bittere smarten die ze zal meemaken, vooral het lijden en sterven van haar zoon en haar zalig maken. Maria moest een hele diepe weg gaan. En op die weg heeft de Heere haar voorbereid. Geestelijk is Maria steeds meer afgebroken. Dat zou je niet verwachten. Je zou eigenlijk verwachten na kerstfeest, Maria, dan gaat het regelrecht omhoog. Dan gaat het van de kribbe, vanuit de vernedering, naar de hemel toe. Maar nee, vanaf kerstfeest gaat het nog veel dieper. Vanaf kerstfeest gaat het naar het kruis. En dat is nog de ervaring van Gods kinderen. Je denkt als het kerstfeest in je leven geworden is, anders gezegd als de Heere Jezus zich aan je ziel geopenbaard heeft, dan denk je dat je zo naar de hemel kunt. En dat alles opgelost is. Nou, vergeet het maar, hè? Want na kerstfeest gaat het nog dieper. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Wat is er gevolgd op kerstfeest voor Maria? Een hele oefenschool. Ze moest vluchten voor het zwaard van Herodes. Toen de Heer Jezus 12 jaar was, heeft ze ook zo'n moeilijke les moeten leren. Toen de Heer Jezus tegen haar zei: wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Maria, u moet een stap achteruit doen. U zit er veel te veel tussen. En later op de bruiloft te Cana in Galilea is Maria weer zo druk. En dan wil zij alles regelen. En dan gaat het haar natuurlijk om de heerlijkheid ook van haar zoon. En dan gelooft ze ook dat hij alles doen kan. Maar dan zegt hij: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Je zit er veel te veel tussen. U moet een paar stappen terug doen. En later, Marcus 3, dan is ze haar zoon kwijt. En dan zeggen een paar mensen tegen de Heer Jezus: uw moeder zoekt u en uw broeders zoeken u. En dan zegt de Heer Jezus: wie is mijn moeder? Die de wil van God doet, dat is mijn moeder. En dat zijn mijn broeders. Wat heeft Maria moeten leren? Dat zij er meer en meer tussenuit moest. En dat is een smartelijke les voor haar geweest. En dat is een smartelijke les voor al Gods kinderen. Al zou je de moeder van de Heer Jezus zijn. Maar wij kunnen aan die gerechtigheid niets toedoen. Wij moeten meer en meer aan de kant. Wij moeten meer en meer ertussenuit. Wij moeten meer en meer sterven. Bij het kruis, daar raakt Maria alles kwijt. En dat is nog de weg die de Heere met zijn kinderen gaat. En dat is een smartelijke weg. Wij moeten leren wat de zonde hem gekost heeft. En met al onze goede bedoelingen en met al onze liefelijkheden en met alles wat wij voor de Heer Jezus willen doen, kinderen des Heren, moeten wij leren dat het recht zijn loop moet hebben. En ik geloof dat dat de grootste smart van Maria geweest is. Er is een lichamelijke smart en er is een geestelijke smart. En als je iemand spreekt die een kind verloren heeft, de grootste smart die je mee kunt maken, en iemand die iets weet van die geestelijke smart, en ik zou aan zo iemand vragen, wat is nou uw grootste smart, wat is nou uw diepste smart, dan geloof ik toch dat zo iemand zal zeggen, die geestelijke smart, dat gaat dieper dan welke smart dan ook. Het recht van God, het zwaard van Gods gerechtigheid, dat is een zwaard dat ons van alles lossnijdt. Dat eist onze dood. En dat vindt alleen genoegdoening in het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Onze eerste gedachte, de smart van Maria. We gaan naar onze tweede gedachte, de liefde van Jezus. Jezus nu ziende zijn moeder. We zouden zeggen, hij heeft genoeg aan zichzelf op dit moment. Hij heeft pijn. Zijn lichaam is stervende. Maar hij vergeet als het ware zijn eigen smart. Hij heeft niks om zijn moeder te geven. Hij heeft zelfs geen kleed meer. Hij heeft geen rok meer. Want die hebben ze van hem afgepakt. Hij is alles kwijt. Het enige wat hij nog kan geven, dat is zijn troostwoord. Daar hangt de Heer Jezus aan het kruis en zijn ogen zoeken in die schare die daar staat aan de voet. En daar vindt hij zijn eigen moeder. En het gaat hem ter harte, haar verdriet ziende. Jezus ziende zijn moeder en ziende zijn discipel, de discipel daarbij staande, Johannes. Johannes had een hele tere band met de Heer Jezus. Een hele bescheiden man. Het valt op, Johannes noemt zijn naam niet. Telkens niet, structureel niet. Johannes is een man van de achtergrond. En hij schrijft deze daad ook niet aan zichzelf toe. Als hij straks Maria in huis neemt, dan zegt hij, moet je eens kijken wat ik allemaal gedaan heb. Nee, hij wijst hier op de bron waaruit het voorgekomen is. Er staat, en de discipel die hij lief had. En het woordje hij staat met een hoofdletter. Dus Johannes zegt niet dat hij de Heer Jezus zo lief had. Dat was natuurlijk ook zo. Maar hij zegt hier dat de Heer Jezus hem lief had. En alles wat hij gedaan heeft, dat was alleen maar wederliefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat hij Maria in huis nam, dat is niet omdat hij zo goed was. Maar dat was omdat hij de liefde van Jezus persoonlijk kende. Daarbij staande, bij de moeder van de Heer Jezus. Johannes had haar al opgezocht blijkbaar. En daar staan die twee vol met smart. Het is wel opmerkelijk dat Johannes er staat. Want de Heer Jezus had gezegd, in deze nacht zult ge allen aan mij geërgerd worden. En blijkbaar is die ergernis bij Johannes inmiddels gebroken. Ja, bij de een van Gods kinderen duurt dat langer dan bij de ander. Er zijn er van Gods kinderen die blijven jarenlang hangen in die ergernis tegen het kruis. Want ook een kind van God wil niet zalig worden zoals het moet. Die wil er ook niet zelf helemaal tussenuit. Er zijn er die hebben jaren nodig om eronder te komen. Er zijn er van Gods kinderen die mogen dat in een korte tijd leren. Blijkbaar is bij Johannes die ergernis gebroken. Daar staat hij naast Maria. En Jezus ziet hen beiden. Hij ziet zijn moeder daar staan. Beroofd van haar zoon, op wie haar verwachting stond. En geloof maar, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus goed voor zijn moeder geweest is. De Heer Jezus heeft het vijfde gebod vervuld. Eert uw vader en uw moeder. De Heer Jezus is nooit brutaal geweest tegen zijn vader of tegen zijn moeder. De Heer Jezus is nooit liefdeloos geweest tegen zijn vader en tegen zijn moeder. En ook nu is hij ziet zijn moeder daar staan en ze heeft geen beschermer. Ze heeft geen steun. Ze heeft niemand bij zich. Hij kan als oudste zoon niet meer voor haar zorgen. En nu is het zijn vraag, wie zal die taak overnemen? Want zijn moeder staat alleen. En dan zouden we zeggen, nou ja, nou zal de Heer Jezus wel een preekje gaan houden tegen Maria over haar vader die in de hemel is en die wel voor haar zorgen zal. Maar ja, je kunt niet alle dingen afdoen met een geestelijk praatje. Er zijn mensen die alles willen afdoen met een geestelijk praatje. Maar wij zijn ook mens. En dat heeft de Heer Jezus ook beseft. Zijn moeder is ook mens. En natuurlijk heeft Maria een vader in de hemel. Maar Maria heeft ook iemand naast zich nodig. Maria heeft ook iemand bij zich nodig. Daar is de Heer Jezus zich van bewust. Hij zendt vaak in het leven van zijn kinderen één of twee mensen. Vaak zijn het er niet eens meer. Met wie ze hun zorgen kunnen delen. Zijn zorg, ik heb het al gezegd, zijn zorg gaat ook uit over lichamelijke dingen. Gaat ook uit over tijdelijke dingen. De Heer Jezus wil niet dat zijn moeder daar, moederziel, alleen zal achterblijven. En dat ze zich maar moet verlustigen in haar God in de hemel. Dat ook, maar ze heeft ook mensen nodig. Ze heeft ook iemand nodig bij zich. Ze heeft ook verzorging nodig. Weduwen in Israël hadden het moeilijk. Die moesten het van hun kinderen hebben. En als je kinderen je laten zitten, dan heb je niks. En nu kan de Heer Jezus niet langer voor haar zorgen. En dat gaat hem ter harte. Hij ziet zijn moeder daar staan in haar tijdelijke nood. En hij ziet de discipel daarbij staan. En hij zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Vrouw, is dat niet oneerbiedig? Nee, de Heer Jezus, dat heb ik net gezegd, die heeft nooit het vijfde gebod overtreden. Dus zo kan het niet gebeuren. Maar hier wordt de band tussen moeder en kind voor het aardse leven doorgesneden. Ook voor de Heer Jezus is dit afscheid nemen. Want je moeder, dat ligt je het meest na als het goed is aan het hart. Wanneer neemt een kind afscheid van moeder? Eigenlijk nooit. Ik heb wel mensen op hun sterfbed gezien die riepen om hun moeder. Die moeder die was er niet meer, die leefde al heel veel jaren niet meer. Maar als kind gaat je hart uit naar je moeder. Het hart van de Heere Jezus. Hij was ook mens. Dat ging uit naar zijn moeder. Ik heb wel eens gewezen op dat standbeeld. Het gedachtenisbeeld wat bij Heine Noord langs de kant van de weg staat. Er zijn daar toen door de Duitsers 10 jongens gefusilleerd. En eer dat een van de jongens doodgeschoten werd, riep hij hard: moeder! En op de sokkel van dat standbeeld, er staat 1 woord, er staat moeder. Dus als de Heer Jezus hier zegt vrouw, dan is dat ook voor hemzelf heel ingrijpend. Hij moet afscheid nemen van zijn moeder. Hij wil haar ook niet confronteren op dit ogenblik. Hij wrijft geen zout in de wonden door die moedernaam te gebruiken. En ja, hij spreekt hier als borg. Hij spreekt hier niet als haar natuurlijk kind, maar hij spreekt hier als haar borg. Hij heeft een troostwoord voor haar als zaligmaker. Vrouw, zie uw zoon. De Heer Jezus heeft geen moeder meer nodig. Zijn aardse leven is ten einde, maar zijn moeder heeft nog wel een zoon nodig. Heeft nog wel een zorger nodig. En Maria heeft kinderen, ik heb het gezegd, maar die andere kinderen, die laten haar op dit moment zitten. Die andere zonen, ja, die zouden haar ook geestelijk niet kunnen vertroosten. Ze begrijpen er niks van. We lezen later van Jacobus na de opstanding dat het anders mag worden. Maar Johannes verstaat Maria. En Maria verstaat Johannes. Johannes heeft ook de middelen. Johannes is niet arm. Hij heeft de middelen om Maria te onderhouden. En voortaan dan zal die verhouding tussen Johannes en Maria zijn als tussen een moeder en een kind. De Heere brengt ze bij elkaar. Jezus legt een band. En het is helemaal geen moeder en kind. Het is wel in de verte familie. Dat weten we. Maar het is niet een herstel. Het is niet een moeder en een kind. Zij zijn geen nabije familie. En de Heere brengt ze bij elkaar. De gemeente, dat doet de Heere nog wel. Dat de Heere mensen op je weg brengt die helemaal geen familie zijn. En toch, het is net of het een broer voor je wordt, of het een zus voor je wordt, of het een vader voor je wordt, of het een moeder voor je wordt. En die band die de Heere legt, daar zijn aardse banden aan ondergeschikt. En wat mij ook opvalt, dat is dat de Heere Jezus zijn moeder aan de middelen bindt. De Heere werkt middelijk. De Heere gebruikt middelen. De Heere gebruikt mensen. De Heere Jezus had ook kunnen zeggen tegen Maria: God zal voor je zorgen, zoals hij gezorgd heeft voor de weduwe in Sarfat. En ga maar naar huis en het meel van de kruik en de olie uit de fles, die zullen niet minder worden. Maar nee, dat zijn bijzondere onderhoudingen. Maar Gods gewone weg is middelijk. God gebruikt mensen, dat is ook van God. God gebruikt middelen, dat is ook van God. God helpt door woord en daad. En als de Heer Jezus zo zijn eigen moeder aan de middelen bindt, als hij zijn moeder aan Johannes verbindt, dan is dat voor ons ook een teken dat wij de middelen niet moeten verachten. Je hebt mensen die willen het altijd bijzonder. Dat is pas echt. Als het bijzonder is, als het zo uit de hemel valt. Nou, dit is ook bijzonder. Als de Heer je een vriend geeft, als de Heer je een vriendin geeft, als de Heer je een zoon geeft, als de Heer je een moeder geeft, dat is net zo bijzonder. Vrouw, zie uw zoon. En daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. Johannes krijgt een bijzondere opdracht van zijn meester. De Heer Jezus zegt niet: zoon, zie uw moeder, maar zie uw moeder.
Hij moet voor haar zorgen zoals een zoon voor zijn moeder zorgt. Zijn eigen moeder staat ook bij het kruis. Het is eigenlijk heel opmerkelijk dat Johannes dat niet schrijft. Als je het evangelie naar de beschrijving van Marcus leest, dan staat er dat de vrouw van Zebedeus daar ook stond bij het kruis. En de vrouw van Zebedeus is Salome. En Salome is de moeder van Johannes en Jacobus. Dat is die vrouw, weet u nog, die tegen de Heer Jezus zei: mogen mijn zonen, Johannes en Jacobus, als u in uw koninkrijk bent, mogen die dan de een ter rechter en de ander ter linkerhand bij u zijn. En sommigen zeggen dat is helemaal verkeerd geweest van Salome, hoogmoed. En anderen zeggen dat is toch een goede begeerte geweest. Sommigen zeggen ja, kijk dat Johannes zijn moeder niet noemt, dat is haar straf. Want ze moet ook maar eens een stapje achteruit leren doen, ze was veel te hoogmoedig. Ja, ik weet niet of je dat zo uit mag leggen. Ik denk dat er ook veel te zeggen was voor de beden van Salome. Dat ze haar kinderen wenste het plaatsje het dichtst bij Jezus. Wie zou dat niet wensen voor zijn kinderen en is dat verkeerd? Ik geloof ook niet dat de Heere Johannes heeft ontslagen van de plicht die hij heeft naar zijn eigen moeder toe. Als Salome op haar plaats geweest is, dan zal het voor haar een verwaardiging geweest zijn dat haar kind, haar zoon, deze opdracht van de Heere Jezus krijgt. Dat hij de moeder van Jezus, ook haar zaligmaker, zal mogen verzorgen. Zie uw moeder. Wat een ontroerende liefde van de zaligmaker over zijn moeder. Ik zal lezen wat dominee Hellebroek daarvan schrijft in de Kruistriomf. Hij zegt: o, gebeurt het dan ooit dat gij zelf in verdrukking komt. De Heere Jezus, die zal u ook zien onder dat kruis. Hoe gauw zag Jezus de zijnen staan onder het kruis. Hij zal ook u haast zien onder de ongevallen. Zien met ogen van liefde, van genade en bescherming. En ziende, zegt hij tegen Gods kinderen, zal hij u ook bezorgen. Hij zal tot zijn God zeggen: Vader, zie uw zoon. En tot uw versterking zal hij zeggen: ziet uw vader. Al wiert gij nog zo ellendig in de wereld, dit is altijd uw troost, dat de Heere leeft. Hier kunnen godvruchtige armen en weduwe gerust op zijn, dat Jezus voor hen zorgt. Wat is het goed, jongens en meisjes, om de Heere te vrezen. Het leven op deze aarde wordt niet makkelijk. Alles wordt duur. De prijzen die gaan ongelooflijk hard omhoog. En wat zal de toekomst brengen? Sommige mensen hebben het moeilijk. En sommige mensen krijgen het nog veel moeilijker. Maar dit derde kruiswoord leert dat de Heere voor zijn kinderen zorgt. En dat hij soms rijke mensen bij arme mensen brengt, om die arme mensen te onderhouden. Dat hij verdrietige mensen bij andere mensen brengt die hun verdriet kunnen begrijpen. Zo zorgt de Heere voor zijn kinderen. En daarom ben je gelukkig als je een kind van de Heere mag zijn. Dat is niet alleen voor een nieuw hart. Dat is niet alleen voor geestelijke dingen. Maar dat is ook nodig en nuttig voor het aardse leven. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. En het goed dat nimmer meer vergaat, dat zal het allergrootste zijn. Maar om dat te verkrijgen zal de Heer ook zijn kinderen door dit leven verzorgen. De Heer Jezus mocht iets beoefenen van die ware naaste liefde. En daarin ook een voorbeeld zijn voor ons. Hoe gaan we om met onze vader? Hoe gaan we om met onze moeder? Hoe gaan we om met onze kinderen? Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Onze derde gedachte, de gehoorzaamheid van Johannes. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 42. En daarvan het derde en het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? En ook het zevende. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Psalm 42, vers 3 en 7. Onze derde gedachte, de gehoorzaamheid van Johannes. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. De Heer Jezus heeft het gebod der liefde gepredikt. Gij zult de Heere uw God lief hebben boven alles en uw naaste als uzelf. En hij heeft dat gebod ook vervuld. En dan zijn er mensen die zeggen, dat zijn de antinomianen, die zeggen, we hebben met de wet niks meer te maken, want de Heere Jezus heeft het vervuld. Maar nee, dat is wel zo, maar de Heere geeft ook zijn kinderen nog de opdracht der liefde. Hij geeft Johannes een opdracht en zo'n opdracht geldt nog steeds. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf en dat niet om iets te verdienen. Maar, hoe staat het er ook alweer in dat beruimde versje, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Omdat de Heer het zo waard is. En van die uren aan. Welke uren? De uren van het offer. Van die uren aan. Terwijl de Heer Jezus daar voor Johannes aan het kruis het allergrootste offer brengt. Vraagt de Heer Jezus aan Johannes, wil je voor mij ook een klein offertje brengen? Wil je voor mijn moeder zorgen? En van die uren aan. Johannes, hij heeft iets beseft van het offer van Jezus. Er staat ook zo in het 35e vers. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hetgeen hij zegt waar is, opdat ook gij geloven mag. Johannes heeft daar zijn zaligmaker gezien. Hij heeft beseft dat hij aan Jezus alles, alles, alles te danken heeft. Dat de Heer Jezus voor hem de dood in moest. En dan is dat offer wat de Heer van hem vraagt, ja, dat is plotseling niet zo zwaar. Het is best wel een zorg. Best wel een zorg voor Johannes, niet eens je eigen moeder. Je eigen moeder in huis nemen, dat is al wat. En dan een vrouw in huis nemen die niet eens je eigen moeder is. Matthew Henry zegt, het zal voor Johannes een zorg en een last meebrengen. Maar hij heeft die blijmoedig opgenomen en nam haar in zijn huis. Geen bezwaar makend, wegens moeite of onkosten. En ook wegens zijn verplichting aan zijn eigen gezin of kwaadwilligheid die hij ermee op zijn hals kon halen. Maar heel veel nadelen aan verbonden. De Heer Jezus was niet geliefd. Hij wordt gekruisigd. Zijn moeder in huis nemen. Nou, dat levert geen vrienden op bij de farizeeën en de schriftgeleerden. Het kost ook nog een hoop geld. Want tegenwoordig gebeurt niks voor niks. Alles moet betaald. Ook de zorg voor je eigen familie, voor je eigen moeder, voor je eigen kinderen, alles. Het kost ook allemaal een hoop geld. Johannes moet offers gaan brengen. Het brengt toch binding met zich mee. Hoe is het met zijn eigen gezin? Past het allemaal? Van die uren aan, geen discussie mogelijk, nam haar Johannes in zijn huis. Hij heeft vanaf datzelfde ogenblik heeft hij Maria thuisgebracht. Weggevoerd bij het kruis. Ze kon het niet langer aanzien. En blijkbaar is hij zelf weer teruggekomen. Want hij heeft het sterven van de Heer Jezus meegemaakt. Die het gezien heeft, die heeft het getuigd. Nou, hij mag hier de vruchten vertonen van de ware liefde. Die voortvloeit uit het offer van Christus. Wat hebben we voor elkaar over? Je hebt mensen die hebben het over het offer van Jezus. Maar wat hebben ze voor een ander over? Niks. Nou, dan denk ik, wat ken je dan van dat offer van Jezus? Praktisch gezien, Want Johannes die iets ziet van het offer van Jezus, die krijgt voor de Heere alles over. Zelfs zo'n ingrijpende opdracht. En wat wordt dat weinig beoefend, gemeente. En kinderen des Heeren, wat mogen we ons dat wel aantrekken. Het levend geloof in de gekruiste Christus, mag ik het zo zeggen, blijkt in de daad. Het zou ook nog een mooie stelling zijn voor de preekbespreking. Het levend geloof in de gekruiste Christus blijkt met der daad. Daar kunt u de ware discipelen van de Heer Jezus aan herkennen. De discipel, zo wordt hij genoemd. En ja, wat een mooie combinatie. Maria krijgt een leraar. En Gods kinderen krijgen nog een leraar in de ambten. Dat is de zorg van Christus voor zijn kerk op deze aarde. Maria krijgt een ambtsdrager als een geschenk uit Gods hand. En zo krijgen nog Gods kinderen ambtsdragers als geschenken uit Gods hand om hen de weg des Heren te verkondigen. En ze krijgt steun. Maria krijgt iemand naast zich. Het was niet alleen met woorden, maar ook met de daad. Johannes die schrijft dat straks zelf ook in zijn zendbrief. Hij zegt, laat ons elkaar lief hebben. En dat niet alleen met woorden, maar laten we elkaar lief hebben met de daad. En hij zegt, Gods geboden zijn niet zwaar. Hij nam hem in zijn huis. Eigenlijk staat dat er niet eens. Het woordje huis in het Bijbeltje, dat staat schuin gedrukt, jongens en meisjes. Dat betekent, dat staat niet in het Grieks. Dat hebben de Statenvertalers erbij gezet ter verduidelijking. Eigenlijk staat er, Johannes nam haar in. Niet in zijn huis alleen. Ja, ergens een plekje in zijn huis geven, dat zou misschien nog wel lukken, maar eigenlijk staat er, hij nam haar in zijn eigen. In heel de huiselijke omgeving. Ze werd deel van zijn leven. Hij sloot haar in haar hart. Dat gebeurt als de Heere mensen samenbrengt. En daar heeft Maria het ontzettend goed gehad. En we lezen zelfs in Handelingen 1... dat ze nog bij de apostelen is in Jeruzalem. Handelingen 1, vers 13... en 14. En er is een geschiedschrijver, Callistus. Dat is een buitenbijbelse bron. Maar goed, die zeggen ook ware dingen. En die Callistus, die zegt dat zij nog 11 jaar bij Johannes in Jeruzalem geleefd heeft. En dat Maria gestorven is op de leeftijd van 59 jaar. Dus tot haar dood toe heeft Johannes voor haar gezorgd. Iemand die haar begrijpen kon. Ja, dat is mooi. Je hebt mensen die kunnen je begrijpen. Wanneer kan iemand je begrijpen? Als iemand hetzelfde heeft meegemaakt. Weet je met wie ouders die een kind verloren hebben het beste kunnen praten? Met andere ouders die een kind verloren hebben. Die begrijpen het. En als je met een geestelijke nood loopt, weet je wie je dan het beste kan begrijpen? Die andere mensen die ook met een geestelijke nood lopen. En mensen die dat niet meegemaakt hebben, die snappen je niet. En u krijgt, Maria, iemand uit de hand des Heren die heeft onder het kruis gestaan. Daar kunnen ze samen over spreken. Stel nou eens voor, daarom moest Johannes misschien wel bij dat kruis staan. In de weg van Gods voorzienigheid, om er met Maria over te kunnen praten. Die andere discipelen, die hadden er niet met Maria over kunnen praten, zoals Johannes daarover kon praten. Want ze hebben daar samen gestaan. Ze hebben samen hetzelfde beleefd. En ze mogen daar ook samen, daar zorgt de Heere voor, later over spreken. Wat hebben wij toch een lieve zaligmaker, kinderen des Heren. Of hebt u niemand uit Gods hand ontvangen? Niet één vriend? Niet één vriendin? Ach, dan mag u daar gerust om vragen. Want de gemeenschap der heiligen, ook al is dat nog zo kleinschalig op aarde soms, maar dat is toch iets waar de Heere voor zorgen zal. De Heere doet dat niet af met een geestelijk woord. Maar hij weet dat zijn kinderen mensen zijn. En kinderen des Heeren en gemeente. Er hebben heel veel mensen daar onder dat kruis gestaan. Die hebben daarover gesproken, maar die hebben er niks van begrepen. Wat is dat aangrijpend? De naaste liefde met eigen ogen gezien te hebben. En daar zelf niks van beoefend te hebben. Dat heeft de schuld vermeerderd. De prediking is bedoeld om ons aan de voeten van de Heere te krijgen. Wat Christus heeft gedaan, dat behoren wij in de praktijk te brengen. Niet om iets te verdienen. Maar omdat de eis van Gods geboden geldt ons allemaal. Dat is liefde tot God en liefde tot de naaste. Laat dan dit voorbeeld voor ons zijn. Als een kenbron van onze ellende. Als een tuchtmeester tot Christus. En als een regel der dankbaarheid. Amen.